Gemeente, in verband met het overlijden van mevrouw van Urk zal de trouwplechtigheid en de huwelijksbevestiging van Sander Brons en Marijke van Urk, die deze vrijdag zouden plaatsvinden, worden uitgesteld tot volgende week vrijdag, dezelfde tijd en dezelfde plaats. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de eerste psalm en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat. We lezen het woord van de Heere uit de psalmen en wel de 144ste, psalm 144. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers uit de berijming van deze psalm. Zo wordt in het land de handel ruim gedreven. 144, het zesde vers.
Een psalm van David. Gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog. Mijn goedertierenheid en mijn burg, mijn hoofdvertrek en mijn bevrijder voor mij, mijn schild en op wien ik mij betrouwe, die mijn volk aan mij onderwerpt. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent? Het kind des mensen dat gij het acht. De mens is der ijdelheid gelijk. Zijne dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Neig uw hemelen, Heere, en dal neder. Raak de bergen aan dat zij roken. Bliksem, bliksem, en verstrooi hen. Zend uw pijlen uit en verdoe hen. Steek uw handen van de hoogte uit. Ontzet mij en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden. Welker mond leugen spreekt en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. O God, ik zal u een nieuw lied zingen. Met de luit en het tiensnarig instrument zal ik uw psalm zingen. Gij die de koningen overwinning geeft, die zijn knecht David ontzet van het boze zwaard. Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Opdat onze zonen zijn als planten, welker groot geworden zijn in hunne jeugd. Onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Dat onze winkelen vol zijnde, de ene voorraad na de andere uitgeven. Dat onze kudden bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dat onze ossen welgeladen zijn, dat geen inbreuk, nog uitval, nog gekrijs zij op onze straten. Wel gelukzalig is het volk die net al zo gaat. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is.
Met het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden we in de gelezen psalm, in de 144ste psalm, en daarvan het laatste vers, vers 15, Psalm 144, vers 15. Wel gelukzalig is het volk dien het al zo gaat. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heeren Gods zegen vragen. Heren, zo zijn wij weer bij elkaar en we zijn weer gereed om samen te gaan overdenken wat u ons in uw woord hebt te zeggen. Er is ook voor vandaag, ook voor dit uur weer een boodschap. Gij wilt tot ons spreken en het onderwijs dat u ons geven wilt uit uw heilig woord verdient onze volle aandacht. Altijd. Als u spreekt, ligt op ons de heilige verplichting om te luisteren, om onze oren open te hebben, om ons hart ook open te hebben. Maar Heere, al is dat dan onze verplichting en al zijn we dat schuldig tegenover u, daarmee is het nog niet zo. Er zijn zoveel dingen waartoe wij verplicht zijn, zoveel dingen die u rechtvaardig van ons vragen kunt en die toch bij ons niet gevonden worden vanwege onze verlorenheid, onze zondigheid, onze verkeerdheid, vanwege het feit dat wij van nature in ieder geval allemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als gij dan zelf in uw woord zegt, Heere, dat er niemand is die naar God vraagt, dan houdt dat ook in dat er niemand is die naar uw woord luistert. Dat er niemand is die zijn oren en hart open heeft als gij spreekt en aandacht geeft aan uw stem. En als wij dan ook nog moeten belijden, Heere, omdat gij het ons in uw woord voorzegt, dat ook na ontvangen genade we tot alle boosheid geneigd zijn, dan houdt dat ook in dat zal er waarlijk geluisterd worden met een open oor en met een open hart. Het alleen gebeuren zal als u ons zo'n geopend oor en zo'n geopend hart wilt geven. En wat we u willen vragen, Heren, voordat we de schriften gaan openen en overdenken, is dat gij ons met uw heilige geest wilt bezoeken. En dat u ons zo'n open oor geven wilt, opdat we verstaan mogen wat uit de tekst, uit dat woord van u in onze tekst tot ons klinken zal. Dat u ons ook zo'n ontsloten hart wilt geven. En dat u ons wilt doen verstaan wat tot onze vrede dient. Dat u ons wilt leren die dingen die nodig zijn om op de rechte wijze te kunnen bidden ook. Ten slotte is het biddag. En we mogen met al de noden van ons dagelijkse tijdelijke leven voor uw heilig aangezicht komen, om al die dingen u voor te leggen en u te bidden, ootmoedig, om uw zegen, de arbeid onzer handen. Maar bidden is alleen mogelijk als u ons bidden leert. Zoals een dichter het gezegd heeft, bidden is geen kunste, maar bidden is een gunst. Geef dat wij die gunst van u ontvangen mogen. En dat we zo het ook mogen ervaren dat u ons gebedsgenade geven wilt. Door de geest der genade en der gebeden. Heilig daartoe het onderwijs uit de schriften aan onze harten. En wilt gij in de overdenking van uw woord onszelf leiden, inleiden in uw waarheid en heen leiden tot het gebed. Mogen we u dat ootmoedig vragen, Heren, in het besef dat aan onze kant alles verzondigd is en dat we ook nu niets hebben wat we u kunnen presenteren en op grond waarvan u ons gedachtig zou moeten zijn. Heere, mogen we u bidden ons genadig te willen aanschouwen om de verdiensten van de Heere Jezus. Ja, schenk ons dan uit zijn volheid alles wat we nodig hebben. Heere, we bidden u voor hen die naar de kerk niet konden komen, en voor hen die ziek zijn, voor hen die vanwege de ouderdom dit niet mee kunnen maken. Wellicht zullen velen ook met ons mee luisteren en de kerkdienst via de kerktelefoon meemaken. Heere, mogen zij dan ook ondervinden dat u zo ook zegenen kunt. En als ze dan niet met de gemeente konden opgaan om met de gemeente zich te verenigen in gemeenschappelijk gebed, laten ze dan op de plaats waar ze zich bevinden zich toch met ons mogen verbonden weten en met ons één zijn, ook als wij naderen tot uw genadetroon. Heere, zegen de bediening van uw woord op andere plaatsen ook, waar vandaag in onze dorpsgemeenschap biddag wordt gehouden en mag van datgene wat vanuit uw woord gesproken wordt ook voor onze samenleving nog een zegen uitgaan. En mogen we inderdaad niet alleen ons houden aan die plaatselijke gewoonte, nu al zoveel jaren lang, om op deze woensdag in februari biddag te houden, maar mogen het ook echt een biddag zijn onder de bevolking van dit dorp, opdat we zo beseffen mogen en beleven mogen echt dat aan uw zegen alles, maar dan ook alles gelegen is. Hoor ons, trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen uit de 147ste psalm, het vierde en het negende vers. Zingt beurtelings en dankt de Heere, en wie zou niet voor Gods grootheid bukken? 147 vers 4 en 9. Meenten we overdenken vanmiddag met elkaar een van de zaligsprekingen. Als we het over zaligsprekingen hebben, dan denken we onwillekeurig als vanzelf aan de zaligsprekingen die de Heer Jezus gesproken heeft in de bergrede. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig zijn die de reinen van hart en dergelijke spreuken meer die we in het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie in de bergrede terugvinden. Dat zijn voor ons gevoel de zaligsprekingen en terecht. Maar zaligsprekingen zijn er veel meer. Niet alleen die zaligsprekingen uit de mond van de Heere Jezus, maar we vinden ze de ganse schrift door. God heeft op velerlei wijzen de zaligheid van zijn volk beschreven. Bijvoorbeeld ook in de psalmen. We zijn begonnen met de eerste psalm, het eerste vers. Wel nu, zo begint het boek der psalmen. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaars, nog zit in het gestoelte der spotters. We zullen straks nog een zaligspreking zingen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Of zoals het in de onberijmde tekst van de 146e psalm staat. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Ja, er zijn heel veel zaligsprekingen. Je zou een jaar lang en langer wellicht kunnen preken als je alleen de teksten uit de Bijbel nam waarin zalig gesproken wordt. Ook onze tekst is zo'n zaligspreking. Eigenlijk een dubbele zaligspreking, want het staat er twee keer. Welgelukzalig is het volk die het al zo gaat. Welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. En dan heeft die eerste zaligspreking te maken met het volk dat deelt in de gaven Gods. En de tweede zaligspreking, en dat gaat verder, dat grijpt dieper, of zo u wilt, dat grijpt hoger. Die tweede zaligspreking heeft te maken met het volk dat niet alleen de gaven van de Heere ontvangt, maar dat God zelf tot zijn deel heeft. Wel nu, heel logisch valt de tekst in twee delen uiteen, die we dus ook zullen onderscheiden in de prediking, maar die we toch niet van elkaar zullen mogen losmaken, want het eerste heeft geen waarde zonder het tweede. En het tweede zou desnoods wel losgemaakt kunnen worden van het eerste. Maar het behaagt de Heer om, als hij het tweede waar maakt, het eerste ook waar te maken. Gedachtig aan dat woord van de Heer Jezus uit de bergrede, een andere tekst uit de bergrede. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zoekt eerst de Heer tot uw deel te krijgen. En dan zullen ook die dingen u worden toegeworpen. Die gaven, die geschenken. We letten, en we volgen de tekst daarbij op de voet, we letten eerst op de eerste zaligspreking waarin het gaat over Gods gaven. Welgelukzalig is het volk dien het al zo gaat. Hoe is dat al zo? Dan moeten we natuurlijk terug naar de verzen die hieraan vooraf gaan. Niet de hele psalm, dat zou ook veel te veel tijd kosten, dat is ook niet nodig. We beperken ons tot wat we lezen in de versen 12 tot en met 14. Welgelukzalig is het volk die het al zo gaat, zoals in de versen 12 tot en met 14 besproken wordt. En daar gaat het over drie dingen in die versen die aan onze tekst vooraf gaan. Welke drie dingen zijn dat? Het eerste heeft te maken met onze kinderen, onze zonen en dochters. Het tweede heeft te maken met ons economisch leven. En het derde heeft te maken met onze nationale situatie. De gezinssituatie als u wilt, als eerste. de economische toestand als tweede en de nationale situatie als derde. Wat wordt er dan van die kinderen gezegd? Onze zonen en onze dochteren. Opdat onze zonen zijn als planten welke groot geworden zijn in hun jeugd. Onze dochters als hoekstenen uitgehouwen naar de gelijkenis van hun paleis. Over de zonen, over de jongens wordt gezegd dat zij gezond zijn. Dat ze in gezondheid groot geworden zijn. En nu vergeleken kunnen worden als planten. Niet als planten die slap neerhangen. Door gebrek aan water, door gebrek aan voeding. Maar gezonde, levende, bloeiende planten. Opdat onze zonen aan geen, ik parafraseer nu, aan geen nadelige invloeden van oorlog en honger en gebrek en ziekte onderworpen zijn en daardoor mismaakt zijn en daardoor hun gezondheid kwijt zijn geraakt en daardoor zwak en krachteloos zijn geworden, maar opdat onze zonen gezond en sterk zullen zijn. En opdat, zo lezen wij verder, opdat onze dochters als hoekstenen zijn uitgehouwen naar de gelijkenis van hun paleis. En dat ziet op de sierlijkheid, want ze zijn die hoekstenen in hun paleis als sieraden, als sierstenen aangebracht. En niet alleen zijn ze sierlijk, maar omdat het hoekstenen zijn, vervullen ze ook een wezenlijke functie, een samenbindende functie. In die hoekstenen worden twee muren met elkaar verbonden. En op die hoekstenen, die dus een verbindende taak hebben, werden dan ook allerlei versieringen aangebracht. Opdat onze dochters samenbindend zouden werken en sieraden voor onze gezinnen en voor onze maatschappij zouden zijn. De dichter heeft dus het grote belang van de komende generatie ingezien. Met name voor de toekomst van een volk is het van geweldig belang hoe de komende generatie eruit ziet en hoe die zich gedraagt en wat de waarde daarvan is. En dan valt in de beelden die de dichter gebruikt de nadruk op de gezonde ontwikkeling, zowel naar het lichamelijke als naar het geestelijke. Op een gezonde ontwikkeling die niet verhinderd en belemmerd wordt door allerlei verkeerde ideeën en verkeerde invloeden. Wel, het is van groot belang voor een volk dat de jeugd van dat volk lichamelijk en geestelijk gezond is. Zoveel over het gezinsleven. En dan het economische leven. Vers 13 en het eerste deel van vers 14. Dat onze winkelen vol zijnde de ene voorraad na de andere uitgeven. Dat onze kudden bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dat onze ossen wel geladen zijn. Hier gaat het over de handel. Het uitgeven van voorraad na voorraad. En er is geen hinder, er is geen belemmering, er is vrije handel, waardoor inderdaad ook de welvaart getypeerd wordt. Het gaat hier ook over de veestapel. De kudden vermenigvuldigen op onze hoeven en dat zijn geen zwakke beestjes die daar geboren worden. En dat zijn geen dieren waarvan je zegt, zouden ze het overleven of zouden ze het niet overleven? Nee, de ossen zijn wel geladen. Dat ziet op de gezondheid van die dieren. Ze zijn vol vlees. Ze zijn in sterke mate gezond en wel doorvoed. En zo worden deze twee elementen, de handel en de veestapel, de veeteelt, gebruikt als aanduiding voor heel het economische leven. Er zit groei in, er zit bloei in. Er is geen gebrek, er is geen armoede, er is geen sociale ellende. Nee, ook al is het al allemaal mee ook tot stand gebracht door zware en noeste arbeid. En al moet de mens er ook hard voor ploeteren. De Heere heeft kennelijk die arbeid willen zegenen, want er is voorraad, er is welvaart, er is handel, enzovoort, enzovoort. De arbeid is niet te vergeefs. En het derde, het nationale aspect, dat er geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten. Geen inbreuk, we zullen dat moeten verstaan als invallen. Als de vijandelijke troepen, het zij legers, het zij stropende benden, de grens oversteken. Zoals we dat wel eens lezen in het Oude Testament. Ik denk aan de dagen van Gideon bijvoorbeeld. Toen de Midianieten vanuit het oosten opkwamen om plundertochten te houden en de oogst van Israël te roven en die mee te nemen, zodat Israël in gebrek achterbleef. U kent dat uit de geschiedenis van Gideon, van wie we lezen dat hij nog een beetje koren probeert te verbergen voor de Midianieten, doordat in het geheim, in niet de dorsvloer, maar in de wijnpers te dorsen. Wel, de dichter zegt, als God ons daarvoor bewaart, voor die invallen, voor die benden die stropend en plunderend zich een weg banen door ons land heen om zo onze welvaart weg te nemen. En dan heeft hij het over geen uitval, bedoeld is wegvoering in ballingschap, als de vijandelijke legers bezit genomen hebben van het land en als de bevolking van dat land bijeengevoerd wordt om gedeporteerd te worden. En als er geen gekrijs zij op onze straten, dat kan betekenen alarmgeroep, angstgeschreeuw omdat de vijand komt, of dat kan ook betekenen geweeklaag op de straten omdat de vijand gekomen is en allerlei ellende veroorzaakt heeft en verwoestingen heeft aangericht. Het kan ook zien, dat is ook gekrijs op de straten, als er een geest van ontevredenheid en van bitterheid en van opstandige klachten over het volk vaardig geworden is, zodat men demonstraties gaat houden om uiting te geven aan zijn ontevredenheid en aan zijn opstandigheid, en als het gevolg daarvan misschien wel rellen, misschien wel revolutie zou kunnen gaan worden. Die eerste twee dingen, inbreuk en uitval, duiden erop dat er, als dat ontbreekt, als dat er niet is, duiden die dingen erop dat er rust heerst in het land, geen gevaren van buiten bedreigende nationale veiligheid. En dat andere, dat laatste, dat gekrijs op de straten, als dat er niet is, dan bewijst dat dat het volk in tevredenheid woont, dat er innerlijke rust onder een volk is, vrede van binnen. Wel nu, als deze dingen er zo zijn, wat gezegd wordt over zonen en dochteren, wat gezegd wordt over handel en veestapel, wat gezegd wordt over de afwezigheid van vijanden en de afwezigheid van ontevredenheid en opstandigheid onder het volk, als deze dingen zo beleefd worden zoals de versen 12 tot 14 zeggen, dan mag je inderdaad zeggen, wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Als God deze zegeningen in gezin en in maatschappij geeft, dan mogen we inderdaad zeggen, zo'n volk is gezegend. Zo'n volk is gelukkig, zo'n volk leeft onder de geopende hand van de Heere, want uit die geopende hand worden al deze dingen ontvangen. In welke weg kunnen we deze dingen nu verwachten? Wat hier staat, wat die dichter allemaal opnoemt, in welke weg kunnen we dat verwachten? Dat heeft de Heere gezegd. Ik denk aan wat we bijvoorbeeld daarvoor lezen in het boek Deuteronomium. Laat ik u een paar plaatsen uit het boek Deuteronomium mogen lezen. Ik denk aan het zevende hoofdstuk, de versen 12 en 13. Waar we lezen, zo zal het geschieden, omdat gij deze rechten zult horen en houden en ze doen, dat de Heere uw God u het verbond en de weldadigheid zal houden die hij uw vaderen gezworen heeft. En hij zal u lief hebben en zal u zegenen en u doen vermenigvuldigen. En hij zal zegenen de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land, uw koren en uw most en uw olie. De voortzetting van uw koeien en de kudden van uw kleinvee in het land dat hij aan uw vaderen gezworen heeft u te geven. Wanneer zullen die zegeningen komen? De voortzetting van uw koeien en de kudde van uw kleinvee en de vrucht van uw land en de vrucht van uw buik. Wanneer zullen ze komen? Wanneer zal God het verbond en de weldadigheid houden als zij hem lief hebben? Als zij zijn rechten zullen houden en als zij zijn inzettingen zullen doen. En datzelfde accent lezen we een paar hoofdstukken verder in het 28ste hoofdstuk, ook van het boek Openbaring. En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen wanneer gij de stem van de Heere uw God zult gehoorzaam zijn. Dan zult ge gezegend zijn in de stad en gezegend zult ge zijn in het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land en de vrucht van uw beesten en de voortzetting van uw koeien en de kudde van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn in uw ingaan. Gezegend zult gij zijn in uw uitgaan. Wanneer? Als gij de stem van de Heere uw God zult gehoorzaam zijn. Dan zal het geschieden dat de zonen en de dochteren tot sieraden zullen zijn. Dan zal het geschieden dat de kudden vermenigvuldigen op onze hoeven. Dan zal het geschieden dat de winkels de ene voorraad na de andere kunnen uitgeven. Dan zal het geschieden dat er geen invallers zijn en geen deportaties zijn en geen gekrijs op de straten. Want de Heere heeft het beloofd dat degenen die de stem van zijn woorden gehoorzaam zullen zijn, gezegend zullen zijn in hun ingaan en gezegend zullen zijn in hun uitgaan. Dat moeten we goed vasthouden, ook op een biddag, gemeente. Want zo heeft de Heer het onder het Oude Testament aan elkaar verbonden, maar zo is het voor altijd aan elkaar verbonden. We kunnen met een goed geweten niet om de zegen van de Heer in gewas en visserij en arbeid bidden als wij ongehoorzaam zijn. We kunnen niet met een eerlijk hart voor de troon der genade verschijnen om van de Heere van alles en nog wat te vragen voor gezondheid en brood en kleding enzovoort, als ons hart van achter hem afwijkt. Dat zou meer vloeken dan bidden zijn. En daarom moeten wij goed vasthouden aan deze orde, aan deze verbinding die God in zijn woord heeft gelegd. Kijk, als de Heere tegen Israël zegt en als dat een inzetting voor altijd is en als het vandaag ook nog geldt, als gij naar de stem van de Heere zult horen om die te doen, dan zal ik, en dan noemt de Heere op, als dat zo is, dan is de keerzijde daarvan. En dan kan een kind het nu verder wel zeggen. Als u niet naar de stem van de Heere hoort om die te doen. Als u niet in de wegen en in de inzettingen en in de rechten van de Heere wandelt. Dan zal de Heere ook niet zegen geven, maar vloek. En als we verder zouden gelezen hebben in het 28e hoofdstuk van het boek Deuteronomium, zou u het herhaaldelijk tegengekomen zijn dat de Heere dan gaat spreken over de vloek en over het oordeel. Een volk dat van hem afwekt, een volk dat eigen wegen wandelt, hoeft er niet op te rekenen dat de Heere zijn hand open doet om hen te zegenen en wel te doen. Hoeft er niet op te rekenen, ik denk maar weer en ik kom daarbij terug bij de woorden van Psalm 144, dat hun zonen zullen zijn als planten groot geworden in hun jeugd. Hoeft er niet op te rekenen dat hun dochters zullen zijn als hoekstenen uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Hoeft er niet op te rekenen dat de winkels de ene voorraad na de andere kunnen uitgeven en dat de kudde vermenigvuldigen en dat er geen inbreuk of uitval of gekrijs op hun straten zijn zal. Ze kunnen verwachten omdat God rechtvaardig is. En rechtvaardigheid betekent dat God zich aan zijn afspraken houdt. Dat God zich aan zijn woord houdt. Omdat God rechtvaardig is, kan een volk dat van de Heere afwijkt verwachten dat de Heere geen zegen maar vloek brengt. Geen welvaart maar ellende. Geen voorspoed maar tegenspoed. En uw gemeente, geldt nu deze zaligspreking van ons? Horen wij bij een volk dat het al zo gaat, nationaal gezien, en dan komen we zo ook wel naar het persoonlijke toe, kan dat van ons gezegd worden? Wel gelukzalig is het volk dien het al zo gaat? Of moeten wij zeggen, en bewijst de praktijk dat omdat wij van de Heere afgeweken zijn, wij niet deze zegeningen ontvangen. Of niet meer deze zegeningen ontvangen. Hoe staat het met onze zonen en dochters? Hoe staat het met onze kinderen, onze kleine kinderen? En misschien nog meer aden nodig. En ook als het in onze gezinnen, gode zij dank door de bewarende hand van de Heere, nog niet zo is dat onze zonen en dochteren het verkeerde pad op gaan zonder te willen terugkeren. Als we ze nog meekrijgen naar het woord van God, en als we ze nog onder beslag van het woord van God kunnen krijgen en houden, dat is nog geen garantie dat altijd vanzelf zal gaan. Maar laten we dan en voor hen en voor anderen veel, veel de Heere nodig hebben, opdat we mogen ervaren dat waar wordt wat deze psalm over zonen en dochteren zegt. Want zo kan het ook. Als God dat geeft. Als God dat geeft. Maar u hebt het gezien in welke weg de Heere het geeft. En in welke weg alleen. Dan zullen wij als gezinnen. Dan zullen we als kerk. Dan zullen we als volk. Moeten leren leven gehoorzamende de stem van de Heere. En hoe staat het met ons economisch leven? Hoe staat het met de handel en hoe staat het met de veestapel en hoe staat het met de visvangst? Hebben we gebrek? Nee, we hebben geen gebrek, dat niet. Maar is alles nou rooskleurig? U zegt het ziet er beter uit in allerlei opzichten dan een aantal jaren geleden. Nou, dat is zo. Aan wie hebben we dat dan te danken? Maar dan nog, het is allemaal wankel en broos. Het kan zo instorten. En zo kan het ook in het persoonlijk leven zijn, in je eigen bedrijf. Door allerlei gebeurtenissen, door allerlei maatregelen van overheidswegen genomen. Ik hoef daar nou allemaal niet in den brede op in te gaan. Kan het zomaar gebeurd zijn? En dan hebben wij niet zoveel meer te verhandelen. En dan hebben we niet zoveel meer uit te geven. Laten we niet denken dat de situatie zoals die de laatste jaren gegroeid is, normaal is en zo blijven zal. Urk heeft rond de eeuwwisseling andere tijden gekend, toen de vis duur betaald werd. Zo zou het weer kunnen. Waarom niet? Hebben wij er rechten op dat het blijft zoals het nu is? Wanneer kunnen we verwachten dat de Heere die economische zegeningen geeft? Als wij horen naar zijn stem. Anders niet. En als wij als Urk het verleert om naar de stem van de Heere te luisteren, kunnen we nog heel wat meer problemen verwachten dan de problemen waar verschillende vissers nu mee geconfronteerd worden. Als wij verleren naar de stem van de Heere te horen, dan zegt God er gezegend zult ge zijn. Nee, dan zegt hij vervloekt zult ge zijn in uw ingang. En vervloekt zult ge zijn in uw uitgang. Vervloekt zult ge zijn in uw baktrog. En vervloekt zult gij zijn op uw kotter en met uw netten. Als we verleren naar de stem van de Heere te luisteren, als we verleren die God als de God van ons leven te eren en te aanbidden en te dienen, als we in eigen gekozen wegen gaan en als we op vlees tot onze arm stellen en op onze eigen handigheid vertrouwen, dan kan God de hemel sluiten. En dan kan hij ons slaan met zijn oordelen. Nu staat het met vrede en rust, geen inbreuk, geen uitval, geen gekrijs op onze straten. Oh, er is geen oorlog, nee, dat niet. Er zijn geen mensen die gedeporteerd worden, we kennen dat in Nederland niet. Na 1945 zijn er geen gedeporteerden meer geweest. Na 1945 is er geen vreemd leger geweest dat in onze straten marcheerde en dat aan onze deuren klopte en dat arrestaties verrichtte en dat huiszoeking deed enzovoort. Nee, in dat opzicht geen inval, geen uitval, geen geroep, gekrijs op de straten. Trouwens, dat laatste, dat is nog de vraag. Of die innerlijke vrede er dan wel zo is. Of die innerlijke harmonie er onder ons volk is. Geroep, gekrijs, gedemonstreer, uitingen van ontevredenheid, rellen. We weten daar ook van mee te praten. In dat opzicht is de vrede al weg. Kunnen we al niet zeggen dat van ons geldt wat hier in de 144ste psalm gezegd wordt. En zo dreigen er nog meer gevaren waardoor onze rechtsstaat ondermijnd wordt. Daarbij gaat de overheid ook niet vrij uit, ik herken dat. Er ontbreekt nogal wat aan de tekening van die ideale toestand hier in de 144ste psalm. Het is moeilijk vol te houden, dus dat wij, omdat wij niet beantwoorden aan het beeld dat hier getekend wordt, het is moeilijk vol te houden, dat wij een welgelukzalig volk zijn. Ik zeg daar niet mee dat we niet nog vele zegeningen hebben. Gode zij dank hebben we die. En ik zeg niet dat het geen zegen is als we onze biddag nog mogen houden. Natuurlijk is dat een zegen dat we in vrijheid ook op een door de weekse dag mogen samenkomen. En het is een zegen dat we in vrijheid onze zaken nog aan de Heere mogen voorleggen en bekendmaken. Maar in elk opzicht een welgelukzalig volk. Wat ontbreekt er veel aan ons echte geluk? Wat ontbreekt er veel aan de gezondheid lichamelijk, geestelijk van onze jonge mensen en van de ouderen? Wat ontbreekt er veel aan harmonie en tevredenheid en welstand Wat ontbreekt er veel aan het welzijn van de mens. En je hoeft hier nog niet eens alles te noemen wat je noemen kunt. En wat vandaag de dag druk besproken wordt als het bederf in het milieu. En noemt u maar op, wat ontbreekt er veel aan het ideaal. Hoe zou het komen? Hoe zou het komen? Dat we vol met problemen zitten. Dat de vis sterft in onze rivieren. Dat de bomen doodgaan door de zure regen. Hoe zou het komen? Nou, we kunnen de oorzaak bij ons mensen zoeken. We rijden te veel auto en we gebruiken te veel allerlei dingen. En met al die spuitbussen bederven we de ozonlaag rondom de aarde. Dat is allemaal natuurlijke oorzaken bij de mens gezocht. Zou het ook kunnen zijn? Dat God zich houdt aan de afspraak. En de afspraak is: indien gij niet naar de stem mijner woorden zult horen, dan zal ik de hemel sluiten. Dan zal ik oordelen brengen. En dat hoeven dan nog niet eens oordelen te zijn in de zin dat de vijanden de grenzen overstromen en dat wij onder de knoet van een vreemde mogendheid terechtkomen met alle gevolgen van dien. Maar de oordelen die God onder Israël zond waren honingdauw, brandkoren, onkruid te midden van de tarwe, waardoor de oogst onmogelijk werd. De oordelen die God kan geven kan zijn de verwoesting van onze bossen. De oordelen die God geeft kan zijn het bederf van onze rivieren en meren. God geeft ons over aan het oordeel als wij niet wandelen in zijn weeg. Gemeente, voelt u waar we heen moeten op deze biddag? We kunnen niet zomaar even bidden. We kunnen zeker niet zomaar bidden als rechthebbende mensen. We zullen in de waarachtige verootmoediging moeten komen en zeggen: Heere, dat het nog niet erger is, dat is genade. Maar we hebben wel erger verdiend. Dat u nog zoveel geeft, dat is genade. Maar we hebben wel armoede en gebrek in uiterste vorm verdiend, want wij hebben u op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen en onze overheden tevens. Bidden zal dan toch altijd een ootmoedig bidden moeten zijn, gemeente. Wel gelukzalig is het volk die het zo gaat, jazeker. Jazeker, maar dat laat ons tegelijkertijd zien dat die eerste zaligspreking zonder de tweede geen waarde heeft. En dan denk ik dat wij het zo moeten lezen alsof de dichter zichzelf in het tweede deel van de tekst haastig corrigeert. Ik zeg het menselijk. Ik bedoel het in die zin, die dichter heeft gezegd: welzalig, welgelukzalig is het volk die het al zo gaat. Dat wil zeggen, zo voegt hij er haastig aan toe, welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Hij realiseert zich, zodra hij het geschreven heeft, dat dat eerste wel waar is. Welgelukzalig is het volk die het al zo gaat, mits het tweede ook van dat volk gezegd kan worden. Kijk, je kunt natuurlijk inderdaad in een tijd van vrede en rust leven. En je kunt inderdaad zien in je gezinssituatie en in je economische toestand en in je nationale situatie dat er allerlei zegeningen en dat er een tijd van welvaart is. Maar dat kan ook van een heidensvolk nog gezegd worden bij tijden. God geeft in zijn langmoedigheid ook zulke tijden wel eens aan volkeren die niet naar hem vragen. Want God is soms zo eindeloos in geduld, dat hij een volk dat hem tart en een natie die hem uit hun gedachten en uit hun samenleving verdringt, nog jarenlang geduldig zegent. Maar dan kun je ten diepste toch niet van een zalig volk spreken, of wel? Nee, die eerste zaligspreking heeft geen kracht zonder de tweede. En vandaar dat we ons moeten haasten om te overdenken wat die tweede zaligspreking inhoudt. Want die bepaalt alles. Die bepaalt of we echt gelukzalig zijn. En zo is het toch ook weer in overeenstemming met dat bekende woord van de Heer Jezus, nietwaar? Gesproken in de bergrede, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Eerst de Heere tot onze God kennen. En dan, wel gelukzalig is het volk dat het al zo gaat. Dan zal de Heere die dingen ook geven. In meerdere of in mindere mate, maar zodanig dat wij zijn goede hand daar ook in mogen zien. Nu, wat is dat dan? Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Dat is dit, heel eenvoudig. Wel gelukzalig is het volk dat de Heere tot zijn deel heeft. Het volk dat de Heere heeft leren kennen. Het volk dat de Heere heeft leren lief krijgen. God tot je deel hebben. Dat is het allerhoogst. En eeuwig goed tot je deel hebben. Niet alleen maar in de uiterlijke, in de uitwendige zin, zoals de Bijbel ons daar ook wel van spreekt, namelijk dat God de God van het ganse Israël is. Of dat God de God van het ganse verbondsvolk is. In die zin is inderdaad de Heere onze God. Maar het moet wel toegepast worden, nietwaar? Het moet wel persoonlijk gekend en beleefd worden. Wij moeten wel in ons eigen leven de Heere tot onze God krijgen. Want als God ons door zijn geest bearbeidt, kom je er toch achter dat de Heere onze God niet is. Ik bedoel dat wij geen persoonlijke band aan de Heere hebben, omdat wij ons van hem hebben afgekeerd en losgemaakt en op onze eigen wegen zijn gegaan. En we zijn vreemdelingen geworden. We kennen de verborgen omgang met de Heere niet. We zijn erger nog vijanden van God geworden. Wat moet er nou gebeuren? Zal de Heere onze God weer zijn? We moeten met die God verzoend worden. We moeten door de Heere zelf tot God teruggebracht worden. Wij die vijanden zijn, moeten vrienden worden. En dat worden we uit onszelf niet. En terugkeren doen we uit onszelf niet. We hebben daarbij nodig en het werk van de Heere Jezus. En het werk van de Heilige Geest. Hoe wordt de Heere onze God in de persoonlijke kennis, in de persoonlijke beleving? Dan moet de Heere Jezus aan het kruis sterven. Dan moet hij het offer brengen. Dan moet hij in de weg van het offer, van zijn zelfofferande, de weg tot God banen. Dan moet hij verstoten worden uit Gods ogen. Dan moet hij verbannen worden uit de gunst en uit de gemeenschap met God. Zal een zondaar tot God genomen kunnen worden. En zal hij met God verzoend kunnen zijn. En dankzij dat werk van Christus, volbracht aan Golgotha's kruis, is het mogelijk dat een verloren zondaar die de gramschap Gods waardig is, de Heere tot zijn deel krijgt. Dat God zijn God weer wordt. Maar dan niet alleen door dat werk van de Heere Jezus in de verwerving van dat heil. Ik duid het maar kort aan, er is veel meer stof om daar meditatief mee bezig te zijn. Maar ik wijs het alleen maar kort aan. Niet alleen dat werk van de Heere Jezus is nodig om ons met God te verzoenen en de Heere onze God te doen zijn. Ook het toepassende werk van de Heilige Geest is daarvoor nodig. Want nu moet mijn hart ook nog ingewonnen worden voor die God. En nu moet ik ook nog lust leren krijgen om die God te vrezen. het allerhoogst en eeuwig goed. Ik zie daar van nature niks van. Ik kan het zo best zonder God uithouden als de Heere me zomaar mijn natje en mijn droogje geeft. En als de Heere zomaar wat van zijn zegeningen op mijn pad strooit. En als de Heere zomaar, jawel, dan is het wel goed. Maar hemzelf, heb ik die echt nodig? Begeer ik uit liefde tot hem te luisteren naar zijn stem? Is dat waarachtig en werkelijk de betuiging van mijn leven? Bij dag en bij nacht, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is dat werkelijk de keus van mijn hart? Van nature niet. Om die God lief te hebben, hem te behagen en hem te vrezen. En al is de weg geopend en al staat de deur ontsloten. En al kan een verloren zondaar terugkomen tot God. En door God in genade worden aangenomen. Daarom gaat die zondaar nog niet. En al wordt ons dat verkondigd in het evangelie dat de Heere gedachten des vredes gedacht heeft. En dat hij zondaren nodigt en dat hij ze lokt met zijn evangelie. Daarom gaat zo'n zondaar nog niet. Wat moet er dan nog gebeuren? Gemeente, ik moet ervoor ingewonnen worden. Mijn hart moet veranderd worden. Ik moet echt gaan ontdekken dat de Heere het allerhoogst en eeuwig goed is. En dat ik aan de zegeningen die hij schenkt niet genoeg heb. Er moet in mijn hart verlangen naar hem. Liefde tot hem ontstoken worden. En dat is toch het werk van de Heilige Geest. Zonder dat werk van de Heilige Geest kom ik ook niet tot de kennis van God. Leer ik hem ook niet kennen als de Heere mijn God. Vind ik geen verzoening met hem? Krijg ik geen oog voor dat bloed van Christus waardoor de weg gebaand is? Maar als de Geest komt en met mijn nood laat zien wat het is om verloren te zijn, wat het is om God te missen. Als de Geest komt om mijn ogen te openen voor mijn ellende en voor mijn verlorenheid. Goed door God geschapen, door God ook nog gezegend en toch een vreemdeling, een vijand van God in het diepst van mijn bestaan en mijn gedachten. Als de Geest komt om me te laten zien wie ik ben, dan komt er smart en droefheid in mijn ziel. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar als de Geest mij voorts laat zien dat die God me nu nochtans terug wil hebben. En dat ik genodigd word om tot hem te gaan. En dat hij de weg gebaand heeft. En dat zijn zoon dat offer gebracht heeft. Waardoor inderdaad de deur open staat. En God zondaren nog kan en wil ontvangen. En ze eeuwig met hem in de zaligheid wil doen leven. Als ik door de Geest Gods open ogen krijg voor het evangelie, dan word ik ingewonnen en dan ga ik er wat van verstaan, hoe waardevol, hoe rijk, hoe heerlijk het is om die God tot mijn deel te hebben. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Ja, dan echt wel gelukzalig. En het volk dat dat ontvangt, dat ontvangt ook voor zijn pelgrimsreis door dit leven genoeg. Dat volk dat ontvangt ook voor het dagelijkse leven uit de hand van God. Door de trouwe zorg van de hemelse Vader. Alles wat ze voor dit en voor het toekomende leven genoeg hebben. En dan ga je ook in beginsel beleven wat dat woord betekent dat er nou twee keer staat. Wel gelukzalig. Je kunt dat de overtreffende trap van zalig noemen. Zalig, gelukzalig en dan nog verder wel gelukzalig. Daar hoeft er ook niks meer bij. Dan is het vol. Wel gelukzalig. Als je God tot je deel hebt, wat zou je nog meer wensen? Als je niet alleen de zegeningen ontvangt, maar ook bij de bron mag komen. Wat zou je nog meer wensen? Als je niet alleen de gaven hebt, maar ook de gever. Wat zou je nog meer nodig hebben? Als je iemand hebt die al je noden kent en tegen wie je het allemaal zeggen mag, al de zorgen die je hebt en de vragen waar je mee zit en dat je soms ook niet weet hoe het moet. En als de gezondheid wankel gaat worden en als er moeite in het leven gaan komen, als je dan iemand hebt en op goede gronden weten mag, de Heere is mijn deel. Als je dan iemand hebt, iemand met een hoofdletter, een almachtig God, een getrouw vader. Als je dan hem hebt, tot wie je gaan mag, met heel je schamele, moeitevolle, zorgelijke bestaan. En als je het hem allemaal zeggen mag, stort voor mij uit uw ganse hart. Want ik ben een toevlucht. Te allen tijden. Als je hem zo hebt, wat zou je nog meer nodig hebben? Zelfs al moet je dan arm door het leven. Zelfs al moet je dan zorgelijk door het leven. Zelfs al lig je als de bedelaar overdekt met zweren aan de kant van de straat. Als God je deel is, wat moet je nog meer? Dat is wel gelukzalig, gemeente. Ziet u, dat ligt niet in hoeveel ik heb. En of ik een mooi huis of een mooier huis of het mooiste huis op Urk heb. Dat ligt niet in wat ik weet. En hoeveel diploma's ik heb, wel gelukzalig, dat is daar niet van afhankelijk. Wel gelukzalig, dat is niet een kwestie van hoeveel genoegen heb ik in mijn leven en hoeveel plezier kan ik meemaken en hoe fijn heb ik het. Daar ligt het niet in, leest u Prediker 2 eens even vanavond. Kun je zien dat Salomo zegt, ik heb het daar en daar en daar overal in gezocht, in muziek. En in eten en drinken en in allerlei genot van dit leven. Maar ik vond het er niet in. Want het is alles ijdelheid. Wat is het dan waar de zaligheid, de gelukzaligheid, het welgelukzalig zijn in gelegen is? Als je God tot je deel hebt. Wie God tot zijn deel heeft en bij wie die band ook leeft en functioneert en die bij God blijven mag. En die het advies dat de Heer aan Abraham gaf in zijn leven mag opvolgen. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ga nooit de hoek om, Abraham, zodat ik je niet meer zien kan. Maar blijf voor mijn aangezicht. Ga niet ver uit de buurt op een weg die van mij afvoert. Blijf voor mijn aangezicht, Abraham. Wie zo dat advies van Abraham mag opvolgen door genade en van de Heere genade bidden mag om zo dicht bij de Heere te blijven. En die band te gevoelen en die verborgen omgang met de Heere te betrachten. Die is wel gelukzalig, want die heeft vrede in zijn geweten. Die heeft rust. Als hij denkt aan zijn ziel, want die is geborgen. Die is niet afhankelijk van de wereld. Die hoeft zich niet te verheugen als de wereld hem goedgunstig gezind is. En die hoeft niet bang in zijn schulp te kruipen als de wereld haar ware aard gaat openbaren en vijandig voor de dag komt. Wel gelukzalig, dat is niet afhankelijk van hoe de wereld over je denkt. Wel gelukzalig, dat is niet afhankelijk van hoe de gang van je leven is. Wel gelukzalig, dat is geen kwestie van ben ik gezond of ben ik ziek en raak ik mijn gezondheid kwijt. Maar wel gelukzalig, dat is, Heere, ik ben de Uwe. En u zorgt voor mij. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heeren hand. Amen. We zingen Psalm 146, het derde en het vierde vers. Laten we samen bidden. Ja, Heere, we mogen ons ook nu nog weer voor uw heilig aangezicht buigen. En we danken u ervoor dat dat kan en dat dat mag. Dat u ons zelf nodigt om tot de troon van uw genade te gaan. Dat het in de Bijbel staat. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Wel nu, Heere, dat willen we. En dat zullen we doen. We zoeken de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Wat een wonder dat dat kan, dat u ons niet wegjaagt. Daar hebben we het naar gemaakt. Ach, Heere, door onze zonden hebben we het ernaar gemaakt dat u ons geen gehoor zou geven. Dat u zou zeggen, als ge uw handen uitbreidt naar mijn heiligdom, dan kan ik dat niet verdragen. O God, we hebben door onze zonden alles verbeurd. We hebben zelfs de toegang naar de genadetroon verzondigd. En toch blijft het er staan in uw woord, zoekt dagelijks zijn aangezicht. En als we dan zo mogen komen, Heere, geef ons de rechte gestalte. Geef ons die biddershouding van buiten en van binnen. die u de Heere wel behagelijk is. Doe ons onze nood recht kennen. Doe ons ook in vertrouwen bidden, dat gij niet tegenstaande we zulks onwaardig zijn, nochtans ons wilt horen. Schenk de geest der gebeden, die met onuitsprekelijke zuchtingen bidt voor mensen die niet weten te bidden gelijk het behoort. Nu komen wij tot u, Heere, met al de noden van ons dagelijkse leven, op deze biddag. We mogen u bidden om uw zegen op het land, op uw zegen op de zee. We mogen u bidden om uw zegen op al de arbeid onze handen, waar we die ook verrichten. En wat ons handwerk ook is en waar u ons een plaats gegeven hebt. Zij dat we nog volop in het arbeidsproces deelnemen, zij dat we dat niet meer doen en niet meer kunnen doen, zij dat we er nog niet aan toe zijn. Maar ook onze jonge mensen, heren, ze hebben het nodig in de voorbereidende fase van hun leven, bij het onderwijs thuis en bij de lessen op school, dat zij gezegend worden. Degene die in het arbeidsproces een plaats hebben, op welke post dan ook, ze hebben het nodig dat u de arbeid der handen zegent. Onze vrouwen en moeders thuis, ze hebben het nodig dat u hen sterkt en zegent. Onze oude mensen die het leven van werken achter de rug hebben en die misschien nog een klein beetje kunnen doen voor zover de gezondheid en het lichaam het toelaten. Misschien ook dat heel erg weinig intussen. Ze hebben toch ook nodig dat u ze zegent. In onze gezinnen hebben we het nodig, in ons alleen zijn. Voor de opvoeding van onze kinderen hebben we het nodig. En als we kinderloos bleven, we hebben het in alle omstandigheden nodig, Heere, dat gij zegent, dat gij genadig uit de hoge ziet op wie uw bijstand wacht. Heren, mogen we zo inderdaad op uw bijstand wachten. En mag dat wat we overdacht hebben in ons leven werkelijkheid zijn. Zalig, welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Ach Heren, dat is het grootste goed. Het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat blijft door de tijd heen, dat blijft als het sterven wordt, dat blijft tot in eeuwigheid. Dat gaat nooit meer weg, die band die wordt nooit verbroken, die genade wordt nooit teruggenomen, die moeten we nooit teruggeven. Alle andere dingen geven we straks terug en leveren we weer in, maar dit niet. Heren, welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Mogen we dat genadegeheim leren, heel persoonlijk. Pas door uw Heilige Geest dan toe het werk van de Heere Jezus aan onze harten. En geef dat wij toch ook iets van dat andere heil, van die andere zaligheid mogen kennen. Heren, daar mogen we u toch ook om bidden. Ach, we weten dat we het verzondigd hebben. En omdat we het verzondigd hebben door niet te luisteren naar uw stem, en dan denken we niet alleen aan de volkszonden, aan de nationale zonden, maar dan denken we ook aan onze eigen zonden. Hoe vaak moeten we het van onszelf niet belijden, Heren, dat we ongehoorzaam zijn en dat ons leven een en al ongehoorzaamheid en afwijking van uw wegen is. Als we daarop letten, wat kunnen we verwachten? Dan moet u in de weg van uw gerechtigheid uw woord waarmaken en dan zult u ons onthouden, zelfs het allernodigste. En toch, o God, u bent toch ook langmoedig en groot van goede tierenheid. En op grond van uw langmoedigheid en uw groot geduld bidden wij u, spaar ons nog en zegen ons nog. En geef ook genadig dat er bedekking mag zijn voor de zonden die u tergen en die ten hemel schreiend zijn. Vergeving en bedekking voor de zonden die wij persoonlijk en kerkelijk en ook als volk hebben bedreven en aan het bedrijven zijn. O Heere, doe toch een besef ontwaken dat de weg waarop we nu gaan een weg ten verderve is. Want het is een weg van ongehoorzaamheid. Het is een weg van u vandaan. Het is een weg, omdat hij bij u vandaan gaat, een weg die naar het verderf gaat. Heere, breng een terugkeer. Mogen we u dat bidden, dat u een honger wilt zenden, niet naar brood en een dorst, niet naar water, maar een honger om te horen de woorden van de levende God. En dat er zo een kentering mag komen, ook in de gang die ons volk voorgegaan door onze overheid aan het gaan is. Heere, sta op met gunstige gedachten. En wilt u bij al de zegeningen voor ons dagelijkse leven toch ook genadig over ons uitstorten, de geest der genade en der gebeden die ons leert leven in diepe afhankelijkheid van u. En vooral die ons leert leven met de bede in het hart. Och Heere, geef dan uw zegeningen. Och Heere, geef heil. Geef uzelf op deze dag. Mogen wij u vragen al onze nooddruft te vervullen in heerlijkheid. In Christus Jezus. Al onze nooddruft van lichaam en ziel. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 144ste psalm, het laatste vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.